Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht voorlezen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 35 vers 1 uit Weerklank. Twist met mijn twistes, Heere God. We zingen het eerste vers van Psalm 35. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden maandag op de leeftijd van 82 jaar is overleden dominee Teun Kameraad. De begrafenis die heeft jongstleden vrijdag plaatsgevonden in Veenendaal na een rouwdienst in de Sionskerk. Wij willen de bedroefde kinderen en kleinkinderen, verdere familie in onze voorbeden gedenken. En in verband daarmee willen we ook zingen, en wel van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Psalm 63, vers 2. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 118. En daarvan het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 1 en 7 van Psalm 118. naar de wet van de Heere onze God zingen we lied 480, de versen 1, 2 en 4. Zing voor de Heer een nieuw gezang. 1, 2 en 4 van lied 480. We luisteren nu eerst naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is, en u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat in een hoofdsom toen hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, samengekomen zijn we rondom de open Bijbel. Uw woord. U wilt het woord tot ons richten. En dan hebben we oren nodig. En we hebben een hart nodig. Maar we hebben ook handen en voeten nodig om het te doen. Te gehoorzamen wat u tot ons zegt. We willen u danken voor de vrijheid die we genieten. Om samen te kunnen en mogen komen. We bidden u voor hen die dat moeten missen. Ook vandaag weer. Of al de dagen van hun leven eigenlijk. Maar we bidden u voor ons hier in de kerk, als ook voor wie thuis meeluistert via de kerkradio. Zegen ons. En wilt u ons horen gebruiken om het ook te doen. Tegelijkertijd bidden we u ook als mensen van deze tijd om vergeving voor al ons overtreden. Juist als we de wet hoorden. En we spiegelen ons leven daaraan. Dan is er zoveel wat niet overeenkomt met uw woord, met uw wil. Dan is er zo vaak gezondigd, verkeerd gedaan. In denken, in doen, in zeggen of in zwijgen. O God, bij u zijn we dan toch op het goede adres om te bidden om vergeving. En of u het wilt wegnemen. En weg wilt doen. Heel ver weg, zo dat u er niet meer op terugkomt. Wilt u ons zo een God van nabij zijn. Ons leiden door uw woord en geest. En help ons. Zegen ook de kindernevendienst en de zondagsschool, de oppas. En alle die daar leiding aan geven. Dat ze dat mogen doen met vreugde. En in afhankelijkheid van u, de God die leeft. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wilde samen met u lezen 2 Samuel 14. Dat is een behoorlijk stuk. Maar ik dacht al wel dat dat nodig was om het verband te begrijpen. Het is misschien goed als u meeleest. 2 Samuel 14. Toen Joab, de zoon van Zeruja, merkte dat het hart van de koning zich bezighield met Absalom, stuurde Joab een bode naar Tekoa en liet vandaar een wijze vrouw halen. Hij zei tegen haar: doe toch alsof u rouw draagt. Trek toch rouwkleding aan, zalf u niet met olie en wees als een vrouw die al vele dagen rouw draagt over een dode. Ga dan naar binnen bij de koning en spreek tot hem overeenkomstig dit woord. En Joab legde haar de woorden in de mond. De vrouw uit Tekoa zei tegen de koning, terwijl ze zich met haar gezicht ter aarde wierp en zich neerboog. Ze zei: breng verlossing, o koning. De koning zei tegen haar: wat is er met u? Ze zei: ach, ik ben een weduwe en mijn man is gestorven. Nu had uw dienares twee zonen. In het veld raakten deze beide slaags en er was niemand die tussen beiden kwam. Toen sloeg de een de ander zo hard dat hij hem doodde. En zie, het hele geslacht heeft zich tegen uw dienares gekeerd en gezegd: geef hem die zijn broer doodgeslagen heeft hier, dan zullen wij hem doden voor het leven van zijn broer die hij doodgeslagen heeft. En zo ruimen we ook de erfgenaam uit de weg. Zo zullen zij mijn gloeiend kooltje dat nog overgebleven is uitdoven en voor mijn man geen naam of overblijfsel op de aardbodem overlaten. Toen zei de koning tegen deze vrouw: ga naar uw huis en ik zal bevel geven met betrekking tot u. Maar de vrouw uit Tekoa zei tegen de koning: meneer de koning, laat de ongerechtigheid op mij neerkomen en op het huis van mijn vader. Laat de koning en zijn troon daarentegen onschuldig zijn. De koning zei: als iemand iets tegen u te zeggen heeft, breng hem dan bij mij. Hij zal u dan voortaan niet meer aanraken. Ze zei: laat de koning toch denken aan de Heere uw God, zodat de bloedwrekers niet nog meer verderf zullen aanrichten en mijn zoon uit de weg ruimen. Toen zei hij:
Zo waar de Heere leeft, ik zweer dat er niet één van de haren van uw zoon op de aarde zal vallen. Toen zei de vrouw, laat uw dienares toch een woord tot mijn heer de koning spreken. En hij zei, spreek. De vrouw zei, waarom hebt u dan zoiets tegen het volk van God bedacht? Nu de koning dit woord gesproken heeft, is hij zelf als een schuldige. Want de koning haalt de door hem verstotene niet terug. We zullen immers zeker sterven en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. Nu dan, dat ik gekomen ben om dit woord tot de koning, mijn heer, te spreken, is omdat het volk mij bevreesd gemaakt heeft. Daarom dacht uw dienares, laat ik toch tot de koning spreken. Misschien zal de koning doen wat zijn dienares zegt. Want de koning zal luisteren en zijn dienares redden uit de hand van de man die van plan is mij en mijn zoon te samen uit de weg te ruimen, uit het eigendom van God. Bovendien, zei uw dienares, laat het woord van mijn heer de koning toch rust brengen, want als een engel van God, zo is mijn heer de koning door al het luisterend goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Mogen de Heere, uw God, met u zijn. Toen antwoordde de koning en zei tegen de vrouw, verberg toch niets voor mij van wat ik u ga vragen. En de vrouw zei, laat meneer de koning toch spreken. En de koning zei, heeft Joab met u de hand in dit alles? En de vrouw antwoordde, zo waar uw ziel leeft, meneer de koning, niemand kan naar rechts of links afwijken van alles wat mijn heer de koning gesproken heeft. Inderdaad, uw dienaar Joab, die heeft mij geboden en die heeft al deze woorden uw dienares in de mond gelegd. Om de voorstelling van zaken zo'n wending te geven, heeft uw dienaar Joab dit gedaan. Maar mijn heer is wijs als de wijsheid van een engel van God en in staat om alles op te merken wat op de aarde gebeurt. Toen zei de koning tegen Joab, zie toch, ik heb dit verzoek ingewilligd. Ga dan en breng de jongeman Absalom terug. Toen wierp Joab zich met zijn gezicht ter aarde, boog zich en dankte de koning. Joab zei, uw dienaar heeft heden gemerkt dat ik genade gevonden heb in de ogen van meneer de koning. Omdat de koning het verzoek van zijn dienaar ingewilligd heeft. Toen maakte Joab zich gereed, ging naar Gezer en bracht Absalom naar Jeruzalem. De koning zei, laat hij naar zijn huis terugkeren. Mijn gezicht krijgt hij niet te zien. Zo keerde Absalom terug naar zijn huis, maar hij kreeg het gezicht van de koning niet te zien. Nu was er in heel Israël geen man zo knap als Absalom, buitengewoon prijzenswaardig. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel toe was er aan hem geen gebrek. En als hij zijn hoofd schoor, gebeurde aan het eind van elk jaar dat hij het schoor, omdat het hem te zwaar werd, daarom schoor hij het, dan woog dat hoofdhaar 200 sikkel naar het eikgewicht van de koning. Bij Absalom werden 3 zonen geboren en een dochter van wie de naam Tamar was. Ze was een vrouw die knap was om te zien. Zo bleef Absalom 2 volle jaren in Jeruzalem zonder dat hij het gezicht van de koning te zien kreeg. Daarom stuurde Absalom een bode naar Joab om hem naar de koning te sturen, maar hij wilde niet bij hem komen. Toen stuurde hij nog een tweede keer een bode, maar hij wilde niet komen. Toen zei hij tegen zijn dienaren, zie, het stuk grond van Joab grenst aan het mijne en hij heeft er gerst op staan. Ga het in brand steken. En Absaloms dienaren staken dat stuk grond in brand. Toen maakte Joab zich gereed, ging bij Absalom naar binnen, zijn huis in en zei tegen hem, waarom hebben uw dienaren het stuk grond dat van mij is in brand gestoken? En Absalom zei tegen Joab, zie, ik heb een bode naar u gestuurd om te zeggen, kom hierheen, zodat ik u naar de koning kan sturen om te zeggen, waarom ben ik uit Gezer teruggekomen? Het zou mij beter zijn als ik nog daar was. Nu dan, laat mij het gezicht van de koning zien. Als er nog schuld in mij is, laat hij mij dan doden. Toen ging Joab bij de koning naar binnen en vertelde het hem. Deze riep Absalom bij zich en hij kwam bij de koning en boog zich voor hem neer met zijn gezicht ter aarde voor de koning en de koning kuste Absalom. Tot zover deze geschiedenis. Wij willen wel gaan stilstaan bij het tweede gedeelte van vers 1, beginvers, en ook het tweede gedeelte van het laatste vers 33. Prachtige woorden staan daar. Het hart van de koning hield zich bezig met Absalom en de koning kuste Absalom. Voordat we daarover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 31, de versen 3, 4 en 5. Ik beveel mijn geest in uw handen, ik zal in uw goedheid mij verblijden. En ik vergat het derde vers. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. 3, 4 en 5 van Psalm 31. Gemeente des Heren, die twee stukjes tekst, die tekstgedeelte die we vanmorgen voor ons hebben, aan het begin van 2 Samuel 14 en aan het eind van 2 Samuel 14, dat zijn we toch plaatjes. Dat brengt, als je dat zo leest, op het eerste gezicht het beeld boven van de verloren zoon. He, die jongen, die jongste van de twee, die zijn vader in een stuk onwetendheid en verlorenheid achterliet. Je kind weg, waarheen, wie weet, hoe lang, ik weet het niet. Dat laat je niet los, dat laat je niet koud. Dat draag je met je mee, dat knaagt misschien wel van binnen. Davids hart hield zich bezig met Absalom. Dat is een heel betrokken uitdrukking. Waar houd je mee bezig? Waar houdt je hart zich mee bezig? Waar gaat je hart naar uit? David heeft zijn hart op de goede plaats. Is dat zo? Ja, toch? Want hij hield zich bezig met Absalom. Die knappe jongen, nu was er in heel Israël geen man zo knap als Absalom. Buitengewoon prijzenswaardig, lazen we. En van zijn voedsel tot aan zijn hoofdschedel toe was er aan hem geen gebrek. Het hart van de koning hield zich bezig met deze Absalom, hartstochtelijk. We hebben zo'n gezegde in onze taal, uit het oog, uit het hart. Of daar kun je nog wat woorden extra aan toevoegen. Uit het oog betekent nog niet uit het hart. Iemand kan weggegaan zijn bij je vandaan, wij de wereld in, met een deel van de erfenis misschien wel. En die leeft er dan vrolijk op los. Want het leven, dat is één groot feest, totdat je centen op zijn. En dan is het feest gebeurd. Je vrienden, ach, je vrienden houden het dan ook wel voor gezien, want er valt gewoonweg niks meer bij je te halen en met je te vieren. Echte vrienden, die hou je wel over. Maar dat zijn er nooit zoveel, meestal. Uit het oog, maar bij vader David niet uit het hart. In zijn hart. Het hield zich met die jongen, met zijn zoon, bezig. Prachtig om te lezen. En dan ook dat slotvers, hè. Als je die vader en die zoon samen ziet en die vader kust dan zijn zoon Absalom. Prachtig, prachtig plaatje. Je ziet dat voor je. En dan komen er ook woorden bij me boven als van, hé, gelukkig, alles is weer koek en ei. Alles tussen die twee is goed, oké. Maar klopt dat nu ook? Klopt het hart van de vader nou werkelijk voor zijn kind Absalom? En zit het hart van dit kind Absalom echt wel op de goede plek voor zijn vader David? Want het is wel frappant dat dit hoofdstuk over David begint met een tekst vol, ja, toch een beetje weemoed. En het eindigt met een tekst om te zoenen. Maar vergis je niet, hoor. Vergis je niet daartussenin, tussen vers 1 en 33. En daarom hebben we het hele hoofdstuk gelezen. Opdat we ons niet zouden vergissen. In die dikke 30 versen, daar is het een heen en weer geslinger tussen diverse partijen. Het zou zomaar vandaag de dag iemand van ons kunnen overkomen. He, dat het er nog steeds maar niet van komt. Waarvan? Van verzoening. He, van die kus. Van die omarming. Van die vergeving. Of anders gezegd, dat we liever voor het touw trekken gaan dan dat we de ander over de streep helpen. Of zelf over de brug komen. Dat we liever de ander niet aankijken dan dat we ons gezicht laten zien. En dat je dat volhoudt, hè. Want hij of zij of u of ik of wij, wie dan ook, We geven het niet op. We zoenen wat af, maar verzoenen... Nee. Dan heb je niks meer over om te bekvechten. En dat doe ik nou net zo graag. Boos zijn is menselijk. Maar boos blijven is duivels. Niet uit God. Niet uit Christus. Erg is dat. Ben je dan eigenlijk wel een christen? Als je eens leest in het Nieuwe Testament, de evangelie, en ze onderstrepen hoe vaak Jezus zijn gezicht laat zien. En mensen ziet en doorziet, ook al zitten ze heel ver weg, weggekropen, hij kijkt ze aan. Hij ziet ze echt wel. En hij is uit op verzoening. Nieuw leven. Kijk, als je leeft van... zand erover. En bij tijd en wijde, dan krabbelen we dat zand weer een beetje weg. En dan halen we alles weer heerlijk boven water. Om het weer eens dunnetjes over te doen. En zo houden we hem erin. Hè, maar dan is het dus niet bloed erover. Het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van al onze zonden. Want dat is wel je basis. Of niet? Wie werkelijk weet het te moeten hebben van het werk van de Heer Jezus Christus. Die verzoend heeft. Die zal merken dat dat ook doorwerkt. In het groot en in het klein. In je eigen leven. Naar elkaar toe. We kennen allemaal die gelijkenis wel. Die Jezus vertelde van die man die een enorm bedrag schuldig was. Aan die schuldeiser. Je leest het in Matteüs 18 vers 28 en verder. En die man heeft geen middelen en mogelijkheden om dat ooit bij elkaar te sprokkelen. En ook al zou zijn vrouw en zouden zijn kinderen erbij komen om mee te helpen om die schuld wat kleiner te maken. Nee, onbegonnen werk. En dan komt daar die vrijspraak. Dan komt er die vergeving. Dan komt er die streep door de rekening. Die onbetaalbaar was. Tjoh, dan gaat de vlag toch uit bij je. Dan wordt het toch feest in je leven als je zo wordt losgemaakt van je schuld. Alleen, dat zag die man niet helemaal in. Dat de consequentie was. Buitengekomen ziet hij dan iemand die hem nog een paar tientjes schuldig is. En dan zou je denken van, laat me zitten. Weg ermee. Nee, dat doet hij niet. Hij grijpt die man bij de keel, schudt hem door elkaar. Betalen moet je. Ik wil geld zien. Hoor je? Hij weet niet van vergeven te zijn. Net tevoren, 5 minuten geleden. En daarom kan die zelf ook zo moeilijk of niet vergeven. Vergeving, verzoening werkt door. Als het goed is, denken wij er dan achter. En als het niet goed is dan? Dan werkt vergeving ook door, hoor. Bestaat niet dat je gerust en voor God kunt leven met die onvergeeflijke houding van, en we houden hem erin. Echt niet, hoor. Enkele week geleden, toen stonden we stil bij Amnon, 2 Samuel 13. Hij was gek van liefde en verliefd op zijn halfzusje Tamar. En hij vergreep zich aan haar op een heel doortrapte manier. En daarna werd ze bij het oud vuil neergezet. Ja, voor het leven getekend. En vader David was er dan ook heel boos over. Wat die ene zoon met die andere dochter had gedaan. En hij ontstak in hevige woede. Zo meldt ons 2 Samuel 13 vers 21. En daarna komt er een geweldige haat tussen Absalom en die Amnon. Om wat Amnon met zijn halfzus Tamar heeft gedaan. En dat suddert dan zo een paar jaar door. En er wordt niet over gesproken. En het wordt niet uitgepraat. En dan krijgt Absalom het plan om zijn halfbroer Amnon te doden op het schaapscheerdersfeest. Vader David blijft dan toch thuis. Maar alle prinsen, de zonen van David en zijn vrouwen, die gaan mee. En inderdaad, Amnon die wordt om het leven gebracht. En dan gaat binnen de kortste keren het nieuwtje in het rond dat al de zonen van David om het leven zijn gebracht. En dan krijg je dus nepnieuws, hè. Het is net 2018, ook in die dagen al. Maar het is niet waar, alleen Amnon is om het leven gebracht. En dan vlucht Absalom, die dat eigenlijk op zijn geweten heeft. En de rest van Davids zonen, die gaan weer naar huis. Ja, en dan mist David Absalom. En dan verlangt hij zelfs om naar Absalom te gaan. Alleen het gebeurt niet. En dan komen we ineens in dit hoofdstuk die wijze vrouw uit Tekoa tegen. Vraag me niet hoe ze heet, want dat staat er niet bij. Ze is door de generaal van David, voor Joab, is ze ingeseind. En dan moet zij proberen op allerlei mogelijke manieren om de koning er toch toe te bewegen. Om Absalom weer bij hem thuis te krijgen. En dat Absalom weer bij de koning komt. Dat is heel opmerkelijk, hè? Dat er opnieuw een tussenpersoon wordt ingeschakeld. Die David op een bepaald spoor moet brengen. Een paar hoofdstukken terug was het de profeet Nathan. Die tegen hem moest zeggen, jij bent die man David. Die met Bathsheba het bed heeft gedeeld. Jij bent die man. En nu dus een onbekende vrouw die in de vorm van een toneelstuk van wel drie bedrijven David over de streep moet trekken van, joh, zorg nou dat je in contact komt met je zoon Absalom. Nathan hield David de spiegel voor. Deze vrouw houdt David de spiegel voor. En ze draagt het heel dramatisch voor. De koning die zal ervoor zorgen dat Absalom niet gestraft zal worden. Daar moet het heen. En dat lukt. Dat lukt. Ten lange leste gaat het plannetje van Joab, die er uiteindelijk achter zit, en dat heeft David uiteindelijk wel door. Als hij die vrouw zo bezig ziet daar aan het koninklijk paleis met het opvoeren van dat toneelstuk. Ten lange leste krijgt Joab Absalom weer thuis. En die vrouw die zo heeft gepleit voor barmhartigheid en warmhartigheid. En David was het uiteindelijk die er alleen voor kon zorgen. Niet eerder was ze tevreden dan David moest dat bewerken. En David moet zelfs zweren dat haar zoon, uiteindelijk zijn zoon, de moordenaar, geen kwaad zal overkomen. En als David dat heeft beloofd, dan is het goed. Dan heeft ze haar doel bereikt. Oké, doe dan maar. En Absalom wordt weer naar huis gehaald. En dan komt het, hè? Dan komt het pijnlijke, wat eigenlijk niet past tussen dat eerste vers en dat 33ste vers. Als je toch bewerkstellig hebt, zoals die mevrouw gedaan had in opdracht van Joab, om niet het recht te laten zegevieren, want dan had Absalom omgebracht moeten worden. Dat is broedermoordenaar. Maar dat de genade zegeviert en uitkomst biedt. En die jongen wordt weer naar huis gehaald. Maar je leest dan bij herhaling dat ze elkaar niet hebben aangekeken. Dat ze elkaar niet hebben gezien. Dat David zijn gezicht niet zichtbaar was voor Absalom. Ik snap er niks van. Als je hart zich bezighoudt met Absalom. Als je hem aan het eind van een hoofdstuk een dikke knuffel geeft, een zoen, en je kust hem, en dan zit er 2 jaar tussen, dat Absalom weer thuis is. 2 volle jaren in Jeruzalem. Zonder dat hij het gezicht van de koning, dat is zijn vader, zijn eigen vader, te zien krijgt. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe hou je het vol? Die afstand en afstandelijkheid. Nou, dan zit het echt wel diep hoor. En dan ga je ook nog eens een keer heel erg ver. Mekaar niet zien. En dat gaat door, hè? Zie je dat? Ik denk weer aan de Heere Jezus Christus. Waar hij rondwandelde als koning der koningen, zag hij de mensen. Doorzag hij de mensen. Keek hij ze aan. En wist waar ze stonden. Wat ze nodig hadden. Hoe hij ze kon troosten. Bemoedigen. Vermanen. Iets leren, iets meegeven. Ja, maar het komt toch goed op het eind? Ja, heb je gezien hoe? In dat 33e vers. Absalom, die buigt zich neer ter aarde voor de koning. En kijk je elkaar nog niet in de ogen. Ik kan er niks aan doen. Zien ze elkaar nog niet van aangezicht tot aangezicht. Tot elkaar komen, ja, het was bijna zover. Maar dan lig je daar diep met je neus in het stof, te neergebogen. En er wordt nog niet gepraat en uitgepraat. En de dingen worden nog niet benoemd. Die ondertussen al 5 jaar, hè, zo lang beslaapt dit gebeuren. Die ondertussen al 5 jaar doorsudderen. Ben je dan volwassen? Of ben je dan eigenwijs? Kijk, Joab die zit daar ook mee. Dus die schakelt die mevrouw uit Tekoa in, die wijze dame. En van rondom wordt alles in het werk gesteld. Als je zelf niet wilt, dan kunnen ze 7 trekpaarden voor je neerzetten. Maar je komt nog niet van je plek hoor. En de buitenwacht die maakt zich vaak druk. En die bemoeit zich er graag positief mee. Om ook het laatste zetje nog even te geven. Want zo kan het toch niet verder. Zo kun je toch niet leven. Zo kun je toch ook niet sterven. Maar in feite merk je hier dat het... Doe dan maar. Maar niet van harte gaat. Ook al hield het hart van David zich aan het begin van het hoofdstuk bezig met Absalom. Het gaat niet van hart, het gaat niet met hart en ziel. Het gaat niet voor de volle 100%. Ja, en dan kun je het hoofdstuk nog eens lezen, moet je maar eens doen. Dan zie je steeds weer nieuwe dingen. En dan kun je schuldigen aanwijzen. Ja, maar hij of die. En toen zei deze. Dat doen we niet vandaag, morgen ook. Laten we nou gewoon de hand eens in eigen boezem steken. He, en blijven bij onszelf. Hoe sta je er dan voor? Verzoeningsgezind, om Jezus wil. Vergevingsgezind, omwille wat Jezus deed en zei en volbracht. Dat is wel belangrijk, hè? Om dat verlengde te leven, bezig te zijn. Met David en Absalom was het zo, ze hadden elkaar 5 jaar niet gezien en er is heel veel gebeurd. Ja, niet tussen die twee. Niet rechtstreeks. Ja, dan kun je je afvragen, hoe sta je dan ook tegenover God, hè? Ieder voor zich, maar ook samen. Misschien ook lang niet gezien. Misschien ook lang niet gesproken. David, die moet worden aangespoord. Het zit niet in hemzelf blijkbaar. Of waarom die eerste stap of die laatste stap niet durft te nemen, het staat er niet bij. David moet worden aangespoord om zijn zoon te laten halen en om hem lief te hebben. Weet je waar ik nou zo dankbaar voor ben, hè? Dat God de Vader door niemand is of werd aangespoord om zijn liefde te bewijzen. Om jou, om u, om mij die zoen te geven. Zich te verzoenen. David die moest echt hard bewerkt worden om Absalom naar huis te halen. In feite kostte het hem niks. Maar het heeft God alles gekost. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. God heeft er echt alles, maar dan ook alles aan gegeven. En het heeft ook alles hem gekost. Hij heeft alles aan de dag gelegd om zijn genade te bewijzen. En hij wilde ook niets liever en ook niet minder dan zijn eigen kind eraan geven. Opdat verloren zonen, opdat verloren dochters thuisgebracht en thuisgehaald worden bij, ja, bij vader. Niet op een afstandje, in het vaderhuis, aan het vaderhart gedrukt worden. Opdat er gepraat wordt, gesproken wordt, geliefd wordt, geloofd wordt, gedankt wordt. Opdat mekaar in de ogen gekeken wordt. En niet gauw aan elkaar voorbij kijken, aan elkaar voorbij leven. En er maar doorgegaan wordt met de status quo van het is nou eenmaal zo. God stopt daar niet waar wij denken van het is nu eenmaal zo. God wil het anders. Hij wil het beste. En daarvoor geeft hij ook het beste. Want het was niet eenmaal zo. En het zal ook niet eenmaal zo blijven en zijn. En daarom kan het nu ook niet eenmaal zo blijven. Met hart en ziel. Gods liefde gaat naar ons uit. En wat vraagt God dan van ons, waarin hij ons zelf is voorgegaan, dan elk ander lief te hebben? Wie volgt in deze liefde? Amen. Wij zingen samen lied 456. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal het vol is van uw kracht, dan zingt mijn ziel tot eer van u. We zingen weerklank 456. En gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. Hoe groot bent u? We hebben dat gezongen net. En dat spreekt van aanbidding. Dat spreekt van ontzag. U ziet ons en we mogen op u zien en tegen u opzien. Maar in Jezus Christus bent u toch heel nabij gekomen. Weer om te zien. Niet om het maar te bekijken, maar om het te doorzien. In de ogen te kijken. Waarom is dat toch zo lastig voor ons om van daaruit ook met elkaar in gesprek te zijn en in gesprek te gaan, verzoeningsgezind te zijn, liefde hebben. Terwijl u dat wel deed en doet, opdat wij het ook doen, tot eer van u. Geef dat we juist ook in die grote mensenwereld om ons heen geloofwaardig zijn in het geloof. Omdat we gericht op u niet anders kunnen dan elk ander liefde hebben. We bidden u voor deze wereld in nood. De wereld met al zijn haken en ogen. De wereld met al zijn heibel. De wereld met al zijn grootsheid. Waarin mensen steeds weer en meer als u wensen te zijn. Heere God, we bidden u, geef dat we onze plaats kennen voor uw aangezicht. Dat u niet verbergt, maar dat u laat merken. U ziet ons en we mogen op u zien. Heere God, draag ons zo in al onze levensomstandigheden. We bidden u voor degenen die verdriet kennen. En dat zijn heel veel mensen in Os. Als daar zo plotseling 4 jonge kinderen kwamen te overlijden ten gevolge van een ongeval. Schrikbarend en vreselijk. En wat een verdriet. En wat het allemaal nog met zich meebrengt, ook naar de toekomst toe. Wonden die geslagen werden. Maar we bidden u ook voor mensen dichtbij. We bidden u voor Klaasje Jansen, die in de afgelopen week haar kleinzoon moest wegbrengen. Geef, Heere God, dat ze troost mag vinden bij u, de God van het leven, die bemoedigt en die sterkt en nieuwe krachten geeft door de tranen heen. We bidden u ook voor de familie Kameraad. Geef, Heere God, dat ook de kinderen en de kleinkinderen en de verdere familie gesterkt mogen worden door uw woord, voortgeholpen door uw kracht, merkend dat uw geest Heere is en levend maakt, en in de tegenwoordigheid van die geest er ook verder gegaan kan worden. Heere God, draag zo een ieder die langer of korter tijd geleden met rouw en verdriet te maken had. De wonden gaan dicht, de littekens blijven, en die laten zich ook voelen van tijd tot tijd. Heere God, we bidden u voor dominee Niesing, die vanmiddag afscheid hoopt te nemen van de buurgemeente in Linde. Geef hem de rust nu hij met emeritaat mag gaan. En geef ook de gemeente weer spoedig een eigen herder en leraar uit uw hand te mogen ontvangen. Heere God, we bidden u voor een ieder die zorgen kent en ziekte. We denken aan mevrouw Kikkert en mevrouw Schoenmakers, die in de diverse zorginstellingen zijn opgenomen. Sterk hen en geef hen krachten. We danken u dat mevrouw Schaap uit Kesteren weer thuis mocht komen uit het Tielse ziekenhuis. Geef ook haar te merken dat u een God bent van nabij, die niet loslaat, maar erbij is. Zorg zo voor jong en oud, in voor- en in tegenspoed. Wat hebben we uw hulp nodig en zijn we aangewezen op uw hulp? Zonder u kunnen we niet. Heb dank dat u het ziet. Uw hoofd niet hebt afgewend, maar in Jezus Christus ons aanziet. We vragen dit alles van u, o God, uit genade alleen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Stichting Dorcas. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor bijstand in het pastoraat. De zendingsbussen bij de uitgang zijn nog niet voor de VBW, maar voor de GZB. Dat is een drukfoutje. Dan schrijven wij ze ook even met vakantie. Gereformeerde Zendingsbond, van harte aanbevolen. Wij gaan zingen daarna van Psalm 89, de versen 1, 3 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 1, 3 en 7 van Psalm 89. Als u na de zegen nog even blijft staan, dan zal diaken Peter van Engelenhoven nog iets zeggen tegen u, onze jeugd. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.